Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom weer bij deze uitzending die we voor u willen verzorgen. De bedoeling is dat de dominee eerst een stuk uit de Bijbel zal lezen en dan voorgaan in gebed. En daarna zal er gezongen worden Psalm 21, de versen 5 en 6. Na de meditatie wordt Psalm 47, de versen 3 en 4. En na het verhaal de Psalm 34, vers 4 en 11. Dus eerst gaan we Psalm 21, vers 5. Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen, o alvermogend opperheer. Wat glans, wat majesteit, heb gij die vorst bereid. En het zesde vers. Gewis, gij zult al de eeuwen door hem met uw gunst verzellen en tot een zegen stellen. Ja, gij geleidt hem op het spoor der vreugde bij het licht van het goddelijk aangezicht. We wensen u een gezegende avond.
Dan willen we samen opnieuw weer een psalm lezen. De eerste keer hebben wij stilgestaan bij Psalm 91. Dat was in verband ook met de aanvang van de coronacrisis over de schuilplaats. De tweede keer hebben wij Psalm 124 overdacht. En dat was in verband met het 75 jaar geleden ons land bevrijd is. En deze keer een psalm ter voorbereiding op de Hemelvaartsdag. Daar zijn de psalmen die we zingen ook op gericht. En wel Psalm 123. En dan lezen wij Gods heilig woord in Psalm 123... Een lied aan Mahaloot. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemelen zit. Zie gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren. Gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat hij ons genadig zij. Zijt ons genadig, o Heere, zijt ons genadig. Want wij zijn der verachting veel te zat. Onze ziel is veel te zat, des spots der weelderigen, der verachting der hoovaardigen. Tot zover de schriftlezing. We willen de Heere eerst vragen om zijn zegen over deze avond. Heere, zo komen wij voor uw aangezicht aan de vooravond van de dag. Vanmorgen, als we onze geliefde broeder Kees Kraaiveld aan de aarde zullen toevertrouwen, tot op de wederopstanding des vlees. En ook als wij die dag daarna dan stilstaan bij dat grote heilsfeit, dat u ten hemel gevaren bent, o koning van uw kerk. Als de grote hoge priester van het huis Gods. Als de grote dienaar van uw kerk op aarde. Wij zijn nog op de aarde, Heere. En geef dat wij daarom ook iets mogen beleven en ontvangen van de gezindheid van de dichter van Psalm 123, die het geleerd had in zijn leven om af te zien van de dingen die van beneden zijn. En op te zien tot u die in de hemelen zit. En Heere, wilt u dan ook door genade voor ons de hemel openen. Opdat wij u mogen zien. Door het waarachtig geloof. Wij hebben immers zelf de deur dichtgegooid. Door onze diepe val in Adam. U de rug toegekeerd. Met het voornemen nooit meer terug te keren. Maar Heere, gij hebt zelf Adam geroepen. Waar zijt gij? Het is uw opzoekende liefde. Die toont dat gij het verlorene zoekt. En daarom hebt gij ook deze dichter geleerd. Te wachten op genade. Wat is dat een rijk woord. Genade. Daarom kan het ook voor een ieder van ons. Omdat het genade is, Heere. Genade is niet te verdienen. Genade is alleen te krijgen. En Heere, geef toch dat we zulke bedelaars mogen worden. Zulke bedelaars mogen zijn. En die zult u toch niet beschamen. En wij bidden u of gij daartoe ook het woord dat we willen overdenken wilt zegenen. En gedenk ons dan zo tezamen. U weet wat we nodig hebben, hen die ook zich alleen voelen. Dat zij toch ook door deze avonden mogen gevoelen dat we aan hen denken. Maar denkt u vooral aan hen. In uw genade. En sterk en ondersteun wanneer we bedroefd zijn. Wanneer we zwak zijn. Heere, wanneer we aangevochten worden door de duivel. En dat doet de duivel met name ook als we oud worden. Dan werpt hij immers in, kan voor u niet meer. U bent te oud, u bent te koud. Maar Heere, u hebt zelfs ter elfder uren nog geroepen in uw wijngaard. En wij pleiten daarop, of gij dat ook onder onze ouderen wilt doen. Heere, gedenk ons dan zo in uw gunst. Heb ootmoedig dank dat we op deze wijze ook dat mogen doen. En verhoor ons gebed uit genade. Amen. Zingen we dan nu Psalm 21, vers 5 en 6. We schrijven boven de meditatie een biddend opzien tot de Heere. Psalm 123 is een van de psalmen die passen in de serie, de psalmen 120 tot en met 134. Deze psalmen worden wel genoemd de bedevaartsliederen. Deze werden gezongen door de pelgrims wanneer zij opgingen tijdens een van de grote feestdagen naar Jeruzalem. En wanneer wij dan kijken naar Psalm 120, waar deze serie dan aanvangt, dan wordt ons iemand voorgesteld die van plan is om op te gaan. De Heere had dat geboden en dat is goed, dat missen wij vandaag, niet waar? Maar als je Psalm 120 leest, dan kunnen wij ons voorstellen dat het daar gaat over een pelgrim die in moeilijke omstandigheden verkeert. En die ook aangevochten wordt, misschien wel met de gedachte, wat heeft het eigenlijk voor zin om op te gaan naar Gods huis, terwijl ik het zo moeilijk heb. Maar hij gaat. Ziet u hem gaan? Psalm 121. Hij komt in de buurt van Jeruzalem. En dan hoor je hem zuchten. Ik heb mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Dat moet je ook echt zo lezen, dat hij bergen van moeilijkheid ziet oprijzen. Hij zag letterlijk de bergen voor zich. Wanneer de pelgrim in de buurt kwam van Jeruzalem, dan moest hij een dal passeren en zo opklimmen naar Jeruzalem. Maar die bergen waren voor hem ook symbolisch voor de moeilijkheden die in zijn hart leefden. Maar toch, deze pelgrim, die zegt gelijk daarachteraan, mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. En als hij dan de poorten van Jeruzalem heeft bereikt, in Psalm 122 kunnen we dat lezen, dan voelt hij toch iets van de blijdschap dat hij naar Gods huis mag gaan. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En als hij dan in het heiligdom is, dan begint hij te bidden. Want het gaat hem niet zozeer om Jeruzalem, niet zozeer om de berg Sion, niet zozeer om de tabernakel of de tempel, de priesters, de levieten, het volk van God. Natuurlijk, dat zijn ook grote voorrechten wanneer we die mogen zien, wanneer we die mogen ontmoeten, ook in de kerk. Wanneer we de anderen weer zien in de kerk, wanneer we Gods kinderen zien in de kerk, wanneer wij Gods knechten mogen horen en zien. Maar het is deze dichter echt te doen om een ontmoeting met de Heere zelf. En dat niet alleen, maar samen met al de heiligen. Want let maar eens op, hij begint zo heel persoonlijk. Ik heb mijn ogen op tot u die in de hemelen zit. Ik, mijn ogen. Maar tegelijkertijd voelt hij zich ook verbonden met anderen die daar zijn. Want hij heeft het immers in vers 2b ook over onze ogen. Onze ogen zijn op de Heere onze God, totdat hij ons genadig zij. Hij voelt zich dus ook verbonden met anderen. Dat is een kenmerk van het wezen van het ware geloof. De ware gelovige voelt zich verbonden aan de andere gelovigen in de gemeenschap der heiligen. En dan letten we eventjes op wat hij zegt. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemelen zit. Hij heeft dus duidelijk een plaats voor ogen, namelijk de hemel. Dat was voor de oud-testamentische pelgrim bijna aanschouwelijk. Want wanneer hij opging naar Jeruzalem, naar Sion, dan moest hij klimmen. En zeker in de tempel van Salomo, waar alles door verhogingen een plaats had gekregen. Als het volk het voorhof binnenkwam, dan zagen ze op de verhoging het brandofferaltaar en daarachter op een verhoging het heiligdom zelf. En dat moest eigenlijk de oud-testamentische gelovigen omhoog brengen. Met hun gedachten bij de Heere die in de hemelen is. En daar wordt dan niet de lucht mee bedoeld, dat is de eerste hemel. En zelfs niet het heelal, de tweede hemel, maar de derde hemel. De woonplaats van de heilige engelen en de woonplaats van God zelf. En wanneer hij dat uitspreekt, dan is dat ook een belijdenis. Want dan ziet hij op naar de hemelen, de plaats van de Godsregering. Ach Heere, ik heb het zo moeilijk. Maar alles valt toch onder uw Godsregering. En ook de plaats van Gods almacht. Ach Heere, ik kan het zelf niet, maar u bent toch de Almachtige. De plaats van Gods hulp, zoals u beleden had in Psalm 121. Mijn hulp is van de Heere. En wat doet hij dan? Hij heft zijn ogen op naar de hemel. Dat is een oefening. Wat zal hij dikwijls de neiging hebben gehad om juist zijn ogen naar beneden te laten gaan. Op de omstandigheden. Op de moeilijkheden. Maar hij heeft geleerd om daarvan af te zien en zijn ogen op te heffen naar de hemel. Wat zijn dat voor ogen? Nee, dat zijn geen natuurlijke ogen. Met onze natuurlijke ogen kunnen wij de daden van de Heere en de Heere zelf niet zien, gemeente. Johannes Calvijn die schrijft dat een mens van nature een blinddoek voor heeft. De blinddoek van het ongeloof. Waardoor wij de eeuwige dingen niet zien. En ook de eeuwige niet zien. Wij dwalen van nature in de duisternis. Mensen kunnen veel dingen zien en inzien door grote geleerdheid. Maar van de hemelse zaken blijven zij ontbloot. Totdat God onze ogen opent. En daarom spreekt ook de Heilige Schrift van verlichte ogen des verstands. Het zijn de ogen des geloofs. Efeze 1 vers 18. En ik hoop dat wanneer ik dat zo zeg, dat er een gebed bij u oprijst. Het gebed van de blinde Bartimeus die zei, Heere, dat ik ziende mag worden. Het is een zien, maar ook een vervolgen te zien. Het is een zien zoals de blind geborene genezen werd van zijn blindheid, dat hij niet direct alles zag, maar gaandeweg meer zag. Dat zegt de Heilige Schrift ook. Het is een zien en een vervolgen te zien. En niet een terugzien. En dat betekent dat de Heilige Geest in de wedergeboorte de ogen opent. En dan de gelovige gaat oefenen in het zien des geloofs. Zodat hij leert in zijn leven te verstaan wat de dichter bedoelt. Ik stel de Heere voortdurend voor ogen. Dat is een oefening. Dat is een oefening die zeer aangevochten en bestreden wordt in het leven van Gods kinderen. Omdat zij zo geneigd zijn op de omstandigheden te zien en op de strijd te zien en op hun eigen verdorven bestaan te zien. Maar hier zegt hij, ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en ik bid. Vanuit welke gezindheid doet hij dat? Nu, dat kunnen we lezen in vers 2. En dat doet hij dan in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Dat kunnen wij lezen in dat woordje alzo. Er staat immers in vers 2. Zie gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hun heren. Gelijk de ogen der dienstmacht zijn op de hand haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ons genadig zij. Alzo. De dichter gebruikt dus een beeld om aan te geven op welke manier en vanuit welke gezindheid hij op de Heere ziet. Wat heeft hij voor ogen? Hij heeft Oostershuis voor ogen. Van een rijke man die veel dienstknechten en dienstmaagden in dienst heeft. We zouden als voorbeeld kunnen noemen Abraham en Sarah. Zij hadden ook veel dienstknechten en veel dienstmaagden. We kennen er twee, niet waar? Hagar en Eliezer. En wanneer een dienstmaagd en een dienstknecht op de rechte wijze de verhoudingen in acht nam, dan wisten zij hoe zij tegenover hun Heer moesten staan. Dan kenden ze die verhouding. Dat was een verhouding van gehoorzaamheid. Een verhouding van afhankelijkheid. Een verhouding waarin zij letten op de gunst van hun Heer. Kijk, en dat beeld dat heeft deze dichter voor ogen. Hij weet zich dus door genade een dienstknecht van de Heer. Niet vanuit een wettisch beginsel, maar vanuit een evangelisch beginsel. Vanuit de liefde. Wanneer de Heer immers iemand wederbaart, dan stort hij zijn liefde uit in het hart. En door die liefde ontstaat een wederliefde. En gaat hij zien hoe dienenswaardig God is. En begeert hij ook de Heere te dienen vanuit de liefde. En krijgt hij hoge gedachten van God. En diep ontzag voor God. En leert hij ook te letten op de hand van God. Om te steunen op Gods hand. En te bedelen om een weldaad uit Gods hand. Hij kent iets van een diep respect en een hoogachting van de Heere in zijn hart. Kijk, en vanuit die gezindheid ziet hij op tot de Heere. En hij noemt dan de Heere met de kerk van alle tijden en plaatsen onze Heere. Onze God. Onze ogen zijn op de Heere. Onze God. Ja, dat kan in algemene zin gezegd worden vanuit het verbond, vanuit de kerk des Heren. Maar zo bedoelt deze dichter dat niet. Deze dichter die bedoelt dat echt vanuit het waarachtig geloof. Hij mocht dat door genade toe-eigenen. Dat die verbond Jehovah zijn God is geworden. In Christus alleen. En hij mag hier de vreze des Heren beoefenen. En waar is het hem dan om te doen? Nou, dat staat heel duidelijk in het laatste stukje van vers 2. Totdat hij ons genadig zij. Totdat. En waarin is dat te lezen? Dat het hem daarom te doen is, dat is te lezen in zijn ogen. Vandaar ook dat hij zegt, ik hef mijn ogen op. Dat zijn die zielsogen. Dat zijn de ogen des geloofs. En ik weet zeker dat een rechtgeaarde vader of een rechtgeaarde moeder, die kent de taal van de ogen. Die kan zeggen tegen zijn kind: ik zie het aan je ogen. De ogen zijn de verraders van de ziel. Totdat. En wat wordt er in die ogen dan gezien? Nu, daar wordt in gezien de verslagenheid, de verbrokenheid. Hoe weet u dat, dominee? Omdat hij om genade bidt. Zijn dat ook uw ogen? Dat de Heere dat ziet in de ogen der ziel. Het gaat hier om een verbroken en verslagen hart vanwege de zonde. Deze dichter die zegt: Heere, waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. En Heere, dat ik het zo moeilijk heb, dat komt omdat ik gevallen ben. Dat is een les die Gods kinderen leren in de weg van kastijdingen. Dat zij gevallen Adams kinderen zijn. En dat de doornen die zij voelen uiteindelijk allemaal verzameld zijn in de doornkroon van Christus. Die alle doornen op zich genomen heeft. En uit liefde een doorn geeft aan ieder van zijn kinderen. Om in die doorn iets van de liefdeskastijdingen des vaders te beleven. En dat die liefdeskastijding hen uitdrijven naar de troon der genade. En dat mag hij hier nu daadwerkelijk beoefenen. En daarom roept hij het ook: totdat gij ons genadig zijt. En wat heeft hij het daar moeilijk mee, geliefden? Want hij zegt het wel 3 keer. Zijt ons genadig, o Heere, zijt ons genadig. En het is net of dat hij krachtig roepen moet, omdat hij een tegenstem hoort. En van wie komt die tegenstem? Die komt van de bestrijder. En die brengt hij hier onder woorden met: want wij zijn ter verachting veel te zat. Onze ziel is veel te zat des spots, der weelderigen, der verachting der onvaardigen. Waarschijnlijk heeft hij dus echt te maken met mensen die het te moeilijk maken. En dat zijn mensen die hem verachten. En niet alleen hem, maar al Gods ware kinderen. Want hij zegt wij. Hij spreekt dus in gemeenschap met de strijdende kerk. Onze ziel is veel te stad, de spot der weelderigen. Dat zijn de mensen die de inbeelding des harten te boven gaan. Dat zijn de mensen die zeggen: kijk, wij worden gezegend en jullie worden geplaagd. Dat zijn de mensen waar Asaf ook zo'n last van had in Psalm 73. En de verachting der onvaardigen, dat zijn de mensen die neerkijken op Gods kinderen. Die zuchtend over de aarde gaan, die bedelend over de aarde gaan. En nu smeekt hij om een kruimel genade. Want hij weet het uit ervaring. Als de Heer een kruimeltje geeft, dan is dat in de beleving als een heel brood. Een kruimel genade van het brood des levens, Heere. Want dat is een vrucht van Christus. Wanneer dan de ziel genade ontvangt. En dan let hij in het bijzonder op de hand des Heeren. Net zoals een dienstknecht, net zoals een dienstmaagd, let op de hand van haar Heer en haar vrouw. En als dan die ogen daadwerkelijk mogen zien, dan zien zij de besturende hand des Heeren in hun leven. En dan kan de Heer niks meer verkeerd doen. Ja toch? Ja toch, Harry? Hè? Kan de Heere niks meer verkeerd doen. Is de Heere zo goed? En dan zeg je: uw goede hand, Heere, die geleidde mij. En dat is een toedelende hand. Onze catechisme zegt het zo prachtig in zondag 10. Wat de Heere ons in dit jammerdal toeschikt. En dat is Gods beschermende hand. Hoe de vijand ook woedt, hoe de vijand ook blaast. Maar dan beschermt hij de zijne. En dat is Gods helende hand, Gods vergevende hand. Gods verbeterende hand. Zodat hij zich eraan gaat onderwerpen. Dat God ook zijn gunst geeft vanuit die hand. En dat de Heere echt laat merken dat hij de zijne kent. We hopen daar morgenochtend ook iets over te zeggen als we Kees Kraaienveld aan de gracht toevertrouwen. Dat de Heere echt de zijne kent. Kennen wij daar nou iets van? Kennen we nou iets van die gestalte van deze dichter? Dat is een goede voorbereiding op de hemelvaartsdag. Want wanneer we ons waarlijk voorbereiden op die hemelvaartsdag, dan leeft dat in ons hart. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Heere, zou u voor mij die hemel willen openen? Ik heb hem dichtgegooid. Maar u bent toch door die hemelen heen gegaan. En u hebt toch die hemel ontsloten. U hebt toch de weg tot God ontsloot. O Heere, zou u mij dat ook willen schenken. Dat ik dat ook mag zien. Dat het niet alleen voor anderen is. Maar dat u ook voor mij die weg ontsloten hebt. En dat u mij toelaat. O Heere, er is maar één mogelijkheid. Daar hopen we met hemelvaartdag ook iets over te zeggen. En dat is genade. Dat is het wonder. Daarom kan het voor iedereen, hè. Als de Heer een ander woord had gekozen dan genade, dan hadden we toch weer aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. En dat kunnen wij mensen niet. Echt niet. En daarom gaat het hier over schuldige zondaren, die het alleen maar verbeurd hebben. Die onwaardig zijn. En daarom, luisteraars, kan voor u ook. Omdat het genade is. En daarom, als je nog nooit genade geproefd hebt, weder er dan om. En als we iets van die genade mogen kennen, dan weten we dat. Wat het is om genade voor genade te mogen ontvangen. Want dan heb je elke keer weer genade nodig voor genade. Dan heb je ook weer genade nodig om weer zo te mogen bidden. Om weer zo heen te mogen leven naar hemelvaartsdag. Om dan zo weer een kruimel van dat brood des levens te mogen proeven en smaken. En God te prijzen om zijn genade. Want zijn genade is echt genoeg. Amen. Dan gaan we nu zingen van de hemelvaart en wel Psalm 47 vers 3 en 4. God vaart voor doog. Met gejuich omhoog het schelbazuingeluid, galmt Gods glorie uit. En ook het vierde vers, zing des hoogsten eer, opdat ieder leer, hoe hij heerst alom over het heidendom. Wij noemden nu vers 3 en 4 van Psalm 47. Een verhaal voor ons voorlezen.
Boven ons verhaal staat vanavond een verhoord gebed. De lucht werd donker. Langs de dijk bij het kanaal staat de grote windmolen met zijn machtige wieken. De schaduw van de molen vult de ruimte tussen de hoge huizen van de oude marinestad Hellevoetsluis. Johanna loopt door de straten van de steeds donker wordende stad, van het ene huis naar het andere huis, om kranten te bezorgen. In de zomer vindt ze dat helemaal niet erg om te doen. Lekker buiten en nog geld verdienen ook. Want dat hebben ze echt wel nodig thuis. Thuis zijn ze zeker niet rijk. Iedereen die kon werken moest in het gezin meehelpen om de dagelijkse boodschappen te kunnen betalen. Zo bezorgt Johanna dus iedere dag de krant. Maar hoe meer het naar de winter gaat, hoe meer ze er tegenop ziet. Zo haast Johanna zich nu door de stad. Haar hart klopt steeds sneller. Haar magere witte benen flitsen over de straat. Eén sok omhoog, één sok omlaag. Hier wordt een krant afgeleverd, daar nog één. Hier één, hup, stoep op, weer naar beneden, hier weer één. Sneller, sneller, haar hartslag gaat gelijk op met het tempo van haar voeten. Terwijl Johanna over de straat keien, naar het eind van de verlichte straat snelt. Haasje, haasje, altijd richting de grijze donkere weg aan de rand van de stad. En hop, de een na de andere krant doet ze in de brievenbus. Een 12-tal kranten zitten nog in haar tas. Maar deze laatste kranten moeten bezorgd worden voor beide warme cirkels van het gaslicht dat door de lantaarns op de straat wordt geworpen. De grijze donkere weg volgt de dijk langs het kanaal om te verdwijnen in het landschap daarachter. En juist hier staan geen lantaarns meer langs de weg. Geen bescherming van het licht. Ze had in de stad hard gerend, maar weer is het al donker. Ze heeft het weer niet gered en ze moet nu de overige 12 kranten bezorgen. Johanna staat even stil om op adem te komen en eventjes rustiger te worden en doet een stap in de richting van de dijk. Snel, zegt ze tegen zichzelf, ren gewoon langs de dijk de weg af. Dan ben je zo weer terug bij de straatlantaarns en zo weer thuis. Dat doet ze. Maar haar angst wordt steeds groter. Het kruipt gewoon omhoog naar haar keel. Ze krijgt het er benauwd van. Zo bang is ze voor deze donkere straat. Een krant hier en daar nog heen, over de donkere dijk naar het volgende huis, nog een krant, telkens opnieuw, opnieuw, totdat het einde is bereikt. En weer rent ze vliegensvlug terug. Eindelijk, eindelijk ziet ze weer de flitsen van de warme lichten van de stad door de bomen. En eenmaal thuis vliegt ze naar binnen. Ze slaat de deur met een klap dicht. Wat een opluchting om thuis te zijn. Ach kind, je bent helemaal buiten adem. Moeder kijkt van achter het fornuis bezorgd naar haar dochter. Ze houdt er niet zo van dat haar dochter Johanna de kranten juist in die wijk moet bezorgen. Maar ze hadden het geld zo hard nodig, ze moest wel. Ga jij de tafel dekken en de snotneus van Jaap afvegen, zegt mama. Johanna trekt haar versleten leren schoenen van haar voeten, pakt een zakdoek uit haar jaszak en haar koude vingers rommelen aan de knopen van haar wollen jas. Het is goed om thuis te zijn, lekker, bij het warme licht en de geur van eten. Maar bedtijd en ochtend komen veel te vroeg. Ze moet weer naar school en aan het eind van de dag weer die akelige avondkranten bezorgen. Elke dag wordt het moeilijker om die verlaten dijk op te gaan. Ze ziet er steeds meer tegen op. Hoe Johanna zich ook van school naar huis haast om haar kranten te bezorgen, de zon gaat altijd al onder en het donker wacht haar op. Elke dag wacht ze langer voordat ze voorbij de laatste straatlantaarn gaat. In de zomer vindt ze het juist fijn op de weg. Dan ziet ze de weg op de dijk er breed en gastvrij uit en dan stijgt er een warme geur van de aarde en brommende insecten op vanuit het gras, waardoor de zomerdagen wel langer lijken. Tegen september is de rijstook net een gouden pad geworden. Dan is het zo mooi met de ondergaande zon, maar nu niet. Juist in deze dagen, met zijn lange donkere winternachten, dan is de weg vol van inktzwarte duisternis. Een duisternis die zo erg is als de angst binnenin haar. Elke dag wordt die angst haar groter. Maar niet vandaag, want vandaag is het zondag. Johanna wordt glimlachend wakker. Er zijn vandaag geen kranten om te bezorgen. En er is zondagschool. Fijn. Word wakker, Corrie, fluistert ze in het grijze ochtendlicht. Met een grote ruk gooit ze de dekens van het bed af, waarin ze samen met haar zus slaapt. Het is zondag, fluistert ze opnieuw, voordat ze uit bed springt. Corrie's ogen gaan open. Ze huivert van kou op die zolderkamer. En even later is ze ook uit bed gesprongen en de twee meisjes kleden zich vlug aan. Hun familie gaat helemaal niet naar de kerk. Maar 's middags, omdat er geen kranten zijn om te bezorgen, laten ze de twee meisjes naar de zondagsschool in de oude kerk gaan. Waarom ook niet, had papa gezegd. Het is gratis en de meisjes kunnen er zelf naartoe lopen. Hebben wij ook een rustige zondagmiddag. Zo gingen Johanna en Corrie naar de zondagsschool. Het is warm in de tochtige kerk die middag. Misschien niet zo warm als thuis, met het grote zwarte fornuis, maar warm met stemmen en ogen die glimlachen. Warm met vertellingen. Wat hadden ze het er weer naar zijn zin. Ze hadden ook zo'n zin om er weer naartoe te gaan. Wat verlangden zij naar de vertellingen. Vertellingen over dat God zijn woord waar maakt en dat hij ook hoort. Ze horen lessen over God. Niet alleen een God, een verre schepper God, maar ook een vader God, een nabij God. Iemand die naast je loopt en je angsten kent. Terwijl Johanna luistert, verlangt haar hart naar zo'n God. Ja, hij was echt. Ze was er zo zeker van. De juf en de meester, zij geloven ook wat ze vertelde. Zij konden het evangelie zo mooi vertellen. Ademloos luisterde zij. En als het waar was, waarom dan? Waarom ging God haar voorbij? Hij weet toch alles? Johanna heeft veel om over na te denken. En als ze samen teruglopen naar huis, waar mama juist mopperend met papa had gesproken over het geld dat hij aan sigaretten en drank had uitgegeven, want dat doet hij graag, roken en drinken, van het geld wat ze altijd tekortkomen. Hoe gaan we de kruidenier en de bakker betalen, zegt mama. Ze maakt zich zorgen, terwijl ze een paar aardappels en uien voor de weduwe in de straat in staat te pakken. Want dat deed ze wel, koste wat het kost, ze zorgde voor de weduwe. De meisjes sluiten zachtjes de deur als ze binnenkomen en hangen hun jassen aan de kapstok. De volgende dag is het alweer maandag en de school is alweer uit. Johanna heeft de eerste helft van haar kranten al afgeleverd. De krantentas houdt ze stevig in haar handen geklemd en haar hart klopt sneller dan ooit als haar gedachten naar die weg gaan in die donkere polder aan de rand van de stad. Ze was er nog niet, maar in haar gedachten ziet ze de lege donkere duisternis met niets, niets anders dan de zwarte lucht boven haar hoofd. De angst komt alweer naar boven. Het verstikt haar. En terwijl ze van huis naar huis haast, stijgt in haar hart een schreeuw omhoog. Een roep naar God die hoort en zorgt. Een roep om hulp naar de God die altijd dichtbij is. Die God waar ze die zondagmiddag van hoorde. Zo gaat ze verder. Stoep op, stop, stoep af. En de kranten glijden in een stevig tempo in de brievenbussen. Zo gaat ze maar door. Nog 2 kranten en Johanna was bijna aan het eind van de straat aan de rand van de stad. Maar wat ziet ze daar nu? Wat zit daar geduldig onder die laatste straatlantaarn? Het was zo groot en zo donker. Het leek wel op een hond. En honden vond ze zeker nog erger dan het donker. Johanna had deze hond nog nooit eerder op haar krantenroute gezien. Waar komt die vandaan? Johanna gaat steeds langzamer lopen. Ze denkt niet meer aan de donkere weg. Ze denkt nu alleen aan die hond. Wat is die groot? En als ze nu eens op haar afspringt? Waar kwam hij vandaan? Nog nooit heeft ze hier die hond gezien. Ze wil met een grote boog om de laatste lantaarn heen lopen. Straks zou de hond haar nog pakken. Wat was ze bang? Maar waar zij zo bang voor was, gebeurt helemaal niet. De hond springt niet naar haar toe, maar zijn staart kwispelt vrolijk en zwaait een paar keer over de grond alsof hij haar begroet en haar kent. Johanna loopt een paar stappen achteruit, maar de hond heeft geen haast. Hij rent niet speels achter haar aan, zoals honden vaak doen. Hij duwt gewoon zijn neus vriendelijk tegen haar mouw, zoals een hond zijn baas verwelkomt. Net alsof hij haar al lang kende. De hond draait zich om en begint de donkere straat in te lopen. Johanna kijkt verrast toe. Misschien woont hij wel ergens langs deze straat, denkt ze. Misschien hoort hij wel bij een van die boerderijen. Of is hij misschien weggelopen? Nooit eerder heb ik hem gezien. Ze wacht even om de hond te laten vertrekken, maar hij blijft ook stilstaan. Hij kijkt met zijn trouwe hondenogen haar aan. Het lijkt wel of hij op haar wacht. Johanna huivert, ze is wel bang. Het is donker en koud en het avondeten staat al bijna klaar. Ze moet wel doorgaan. Langzaam doet ze een paar stappen naar voren. En als de hond weer begint te lopen, volgt ze hem naar het eerste huis, terwijl ze de krant opvouwt en in de brievenbus doet. De hond loopt steeds een klein beetje vooruit en Johanna volgt hem langzaam en dit blijft zij doen tot het laatste adres. Een beetje schuchter volgt ze. Het gaat eigenlijk wel goed zo. Waar zou die hond toch wonen? Vraagt ze zich af. Na de laatste krant in de bus gedaan te hebben, loopt ze weer terug richting de stad. Ze kijkt naar de hond. Wat zal hij nu doen? Zal hij verder lopen? Hè? Hij gaat met haar mee terug. Helemaal mee. Over de donkere weg. Hij brengt Johanna weer naar de rand van de stad. Tot ze weer terug is bij de warme gaslampen. En daar stopt hij. Nu ze haast zich naar huis en ze kijkt nog snel achterom. Maar de hond is nergens meer te zien. Hij is verdwenen in de nacht. De volgende dag als de school weer uit is, haast Johanna zich zoals gewoonlijk om haar kranten te bezorgen. Maar deze keer is ze heel benieuwd of de hond er ook weer zal zijn. Als ze bijna bij de laatste lantaarn is, stuurt ze naar de plek waar de hond gisteren ook zat. Zou hij er weer zijn? En dan, haar hart springt op van verbazing. Want er zat weer iets soorts, net als gisteren. Deze keer loopt Johanna niet weg van de hond, maar loopt ze langzaam naar hem toe en spreekt zachtjes tegen hem. Hallo daar, grote jongen, zegt ze zachtjes tegen de hond. Waar wacht je op? En weer gebeurde het zoals gisteren. De hond staat op om haar te begroeten en samen lopen ze verder. De hond iets vooruit en zij erachteraan. Nu houdt Johanna haar adem niet meer in als ze aan de rand van de stad komt en ze sluit haar ogen niet meer van bangheid. Er duikt voor haar geen donkere straat op waarvoor ze zo bang is. Nee, in plaats daarvan zijn er alleen de vaste voetstappen van haar harde schoenen en de zachte stappen van de grote hond naast zich. Johanna kan nu dapper over de donkere weg lopen, want er is warme aanwezigheid van haar nieuwe metgezel. Johanna weet het. Ze weet, dit is het antwoord op haar gebed. Ze had het uitgeroepen in angst, in een stil gebed tot God die hoort. En hij had haar een beschermer gestuurd. Zo heeft ze hulp van haar beschermer gehad, zolang het nodig was in de donkere periode. En toen het weer langer licht werd, verdween haar trouwe vriend. Ze deed nog navraag in de buurt, of misschien iemand wist van wie die hond was, maar niemand wist het, niemand kon haar helpen. Verhuizen naar Friesland, herhaalde Johanna de woorden van mama. Samen zijn ze de was aan het opvouwen, als moeder haar vertelt dat Johanna naar Friesland gaat, naar tante Jo en oom Leen. Ja, zegt mama. En meer zei ze niet. Papa zit bij de kachel de krant te lezen. Moet ik verhuizen naar Friesland? Vraagt Johanna opnieuw. Naar het huis van tante Jo en oom Leen? Ja, zegt mama. En ze gaat door met het de was opvouwen. Ja, zegt ze opnieuw. Het zal beter voor je zijn. Ze kijkt naar Johanna en Johanna ziet de pijn in haar ogen. Nee, mama wil niet dat ze weggaat. Dat ziet ze wel. Maar het was toch het beste voor de familie, voor het gezin en voor haar. Ja, zegt papa hard en hij gooit de krant neer en loopt naar de tafel. Pieter kan jouw krantenwijk wel doen. En jij kunt mooi voor tante Jo gaan werken. Geen krantenwijk, denkt Johanna. Nou, dat is niet zo erg. Maar dan kan ze ook niet meer naar de zonderschool. En dan hoort ze ook geen vertellingen meer uit de Bijbel. Tijdens het avondeten beginnen de vragen te komen. Hoe komt ze in Friesland? En wanneer zou ze gaan? Is daar ook een zonderschool? In bed die nacht fluisteren Johanna en Corrie er nog meer over. Ze fluisteren en huilen samen. Ze vinden het natuurlijk helemaal niet leuk om gescheiden te worden. Maar op een dag kom ik terug hoor, belooft Johanna. Of jij komt naar Friesland. Dan gaan we samen daar in een eigen huis wonen. Oké, snift Corrie. Vergeet niet, dat is waar ook, oom en tante gaan tenminste naar de kerk. Dan kan je nog steeds naar de zonderschool. Oh ja, stemt Johanna in. En niet alleen naar de zonderschool, maar ook mee naar een echte kerk. Ze glimlacht een beetje. Als de kerkklokken op zondagochtend door de straten van de stad luiden, zou ze geen afwas hoeven doen of andere klusjes, maar dan zou ze met andere gezinnen mee kunnen gaan naar de kerk. En dan daar in de kerk zou ze nog meer kunnen leren uit de Bijbel. En opeens zegt ze zomaar tegen de zus: en God heeft mijn gebed echt verhoord. Johanna rolt zich om in bed om haar zus aan te kijken. Ik was zo bang in het donker, hè. En toen stond er plotseling een hond op me te wachten. En hij ging elke dag met mij mee. Tot aan de lente. Toen het niet meer donker was. Toen was hij spoorloos. Corrie glimlacht. Dat is nogal grappig. Een grappig antwoord op je gebed, nietwaar? Zei ze. Maar wel een goed verhoord gebed dan, voegt ze er snel aan toe. Hij was als een vriend om je elke dag te beschermen. Ja, glimlacht Johanna, dat was het. Het was alsof de Heere een engel had gezonden om haar te beschermen. Ze trekt de wollen deken onder haar neus en ze schuift het versleten laken ertussen. Nee, misschien zou het toch niet zo erg zijn om naar Friesland te verhuizen. Het zou het beste zijn, dacht mama. En zij? En Corrie zou de schrijven en zij zou haar Bijbel van zonderschool meenemen. En langzaam valt Johanna in slaap. De God die hoorde, dacht ze, hij kan ook daar in Friesland zijn. Zo kwam in Veenwoude Johanna terecht, waar ze uiteindelijk haar man ontmoette. De beide ouderen onder ons welbekende dominee Keuning, die ook hier in Barendrecht in onze gemeente gediend heeft. Aansluitend op dit verhaal wil ik graag zingen, jullie thuis, wij hier, Psalm 34, vers 4 en 11. Des Heere engelschaart, een onverwinbare hemelwacht, rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard, komt, smaakt nu en beschouwt de goedheid van de alzegenaar, welzaligheid die in gevaar alleen op hem betrouwt. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd, niet schuldig zijn verklaard.
Dan willen we deze avond afsluiten met schriftlezing en gebed. Dan wil ik met u lezen uit Johannes 21, de eerste 14 versen. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tot hen: ik ga vissen. Ze zeiden tot hem: wij gaan ook met u. En ze gingen uit en traden terstond in het schip. En in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus zei tot hen: kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem: nee. En hij zei tot hen: werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. En ze wierpen het dan en konden hetzelfde niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus: het is de Heere. Simon Petrus dan horende dat het de Heere was, omgordende het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepen het net met de vissen. En als ze dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis erop liggen, en brood. En Jezus zei tot hen: brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. En Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, tot 153. En er waren, hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen: komt herwaarts en houdt het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen: wie zijt gij? Wetend dat de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis desgelijks. Dit nu was de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, dat hij van de doden opgewekt was. We willen eindigen met gebed. Zo komen wij tot u, Heere, om u te danken voor alles wat we deze avond mochten ontvangen. En wilt u het woord dat gesproken is nog zegen aan onze harten? Want aan uw zegen is toch alles gelegen voor tijd en eeuwigheid. Dat het alleen van u, de Heere, zullen verwachten, ook in deze bijzondere omstandigheden waarin wij leven, en het niet in onszelf zoeken. Dat deden de discipelen, dat hebben ze juist gelezen. En die waren toch geroepen door genade kinderen en door genade kinderen van u. En toch hun eigen weg gingen, want ze gingen vissen. Maar er werd niets gevangen. U gaf ze de opdracht om het net aan de rechterzijde te werpen, en deden dit door het geschonken geloof en werden niet beschaamd. Heere, zou u door genade dat ware geloof willen werken door uw Heilige Geest, dat we in onszelf verloren liggen en niets kunnen, maar door woord en geest onderwijs mogen ontvangen, om hem nodig te leren krijgen, uw geliefde Zoon. Want hij is toch de weg, de waarheid en het leven. Heere, gedenk het dan zo. Ook en als hij dan overkomt, dat hij ook alles schenkt. Want hij sprak zo'n discipelen: komt herwaarts, houdt het middagmaal. Zo dragen we de weduwe en de wedenaars en de ouderen en de jongeren aan u op, die zich eenzaam voelen in deze bijzondere tijd. Heere, wil u de kracht schenken en ondersteunen in deze weg, dat het voor ons allen een roepstem mag zijn, daar u toch spreekt in deze omstandigheden. Wil u bekerende genade schenken, dat het alles tot eer en verheerlijking van uw naam zal zijn. Gedenk al uw getrouwe dienstknechten, als de donderdag, zo u het geeft, het hemelvaart evangelie zullen prediken. Wil u ze kracht schenken, goed en nabij zijn, en licht schenken, en dat het tot een eeuwige zegen mag zijn. Gedenk ook onze dominee, samen met zijn vrouw en kinderen, willen ondersteunen, kracht schenken, en goed en nabij zijn in deze voor hen bijzondere dagen. Gedenk ook de rouwdragende familie van onze geliefde broeder, die morgen bij het geopende graf zullen staan. Wil u ze nabij zijn? Dit alles vragen wij van u, in de vergeving van onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen.
Hoi.